Ik wil u dan graag voorlezen uit Handelingen 8. Handelingen 8, vers 1b. Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En allen werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Godvrezende mannen nu droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem. Saulus echter verwoestte de gemeente terwijl hij huis na huis binnenging en mannen en vrouwen meesleepte en hij leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die verstrooid waren gingen het land door en verkondigden het woord. Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd, toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want velen van hen die onreine geesten hadden, deze gingen luidkeels schreeuwend uit. En vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. Vers 14. Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Toen deze tot hen waren afgedaald, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen nu Simon zag dat door de oplegging van de handen van de apostelen de Heilige Geest gegeven werd, bood hij hun geld aan en zei, geeft ook mij deze macht, opdat ieder die ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Petrus echter zei tot hem, mogen uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u hebt gemeend de gave van God door geld te kunnen verkrijgen. Vers 26. Een engel van de Heer nu sprak tot Filippus de woorden, sta op en ga zuidwaarts de weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Deze is woest. En hij stond op en ging en zie een Ethiopiër, een kamerling, een machthebber van Candace, koningin van de Ethiopiërs, die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden. En hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus, ga naar die wagen en blijf er in de buurt. En Filippus liep er snel heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En hij zei, begrijpt u wel wat u leest? Hij nu zei, hoe zou ik dat immers kunnen, als niet iemand mij begeleidt? En hij verzocht Filippus in te stappen en bij hem te komen zitten. De schriftplaats nu die hij las was deze, als een schaap werd hij naar de slachting geleid. En zoals een lam stom is tegen zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn geslacht vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kamerling nu antwoordde Filippus en zei, ik vraag u van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond en te beginnen van die schrift verkondigde hij hem Jezus. Toen zij nu langs de weg voortgingen, kwamen zij bij een water en de kamerling zei, kijk water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En hij beval de wagen stil te houden. En zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Toen zij nu uit het water waren opgekomen, rukte de geest van de Heer Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Filippus echter werd in Asdod gevonden. En hij ging het land door en verkondigde het evangelie aan alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover. Wij zijn, beste vrienden, in onze bespreking van het boek De Handelingen op een zeer gewichtig punt aangekomen. Een beslissend keerpunt. Dat heb ik u eigenlijk al de vorige keer geprobeerd uiteen te zetten toen wij het hadden over het karakter van de toespraak van Stefanus. We hebben gezien, en we hebben dat ook bij eerdere gelegenheden gezien, hoe de Heer Jezus ook zelf heeft aangekondigd dat hij na zijn hemelvaart een tweede kans zou geven aan zijn volk. Misschien is het nog goed om daar even twee voorbeelden van op te zoeken uit de evangeliën. Uit Lucas 13 in de eerste plaats, waar wij de gelijkenis vinden van de onvruchtbare vijgenboom. En waar we iemand vinden die komt zoeken naar vrucht aan die vijgenboom in hoofdstuk 13 vers 6 en hij vindt die vrucht niet. Hij nu zei tot de wijngaardenier, zie 3 jaar is het sinds ik vrucht kom zoeken aan deze vijgenboom en ik vind die niet, hak hem dus om. Waarom beslaat hij de grond nog zonder nut? Hij echter antwoordde en zei tot hem, Heer, laat hem nog dit jaar staan, totdat ik eromheen gegraven en mest gelegd heb. En als hij dan in de toekomst vrucht voortbrengt, maar zo niet, hak hem om. Dat is merkwaardig, 3 jaar, dat komt overeen precies met de omwandeling van de Heer Jezus over deze aarde. En als dan eigenlijk het zoeken naar vruchten vergeefs is, en eigenlijk de boom zou moeten worden omgehakt, die boom die immers een beeld is van Israël, dan komt daar dat woord, Heer, laat hem nog dit jaar staan. Geef hem nog 1 jaar langer de kans, en zelfs dat is een vrij aardige tijdsaanduiding van dat eerste jaar dat we in deze eerste hoofdstukken van het boek de Handelingen ook vinden. Het tweede voorbeeld hebben we destijds in het Matthäus-evangelie besproken, in Matthäus 23. In Matthäus 23 vers 34... daar zegt de Heer Jezus, daarom zie ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. En zij, van hen zult u er doden en kruisigen en van hen zult u er in uw synagogen geeselen en van stad tot stad vervolgen. Daar zien we dat de Heer Jezus aankondigt dat hij nog eenmaal tot hen discipelen, nog eenmaal dienstknechten zou zenden. En 1 hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 22, dat is eigenlijk waar ik in eerste instantie aan dacht, daar hebt u ook weer een gelijkenis. Daar vindt u hoe in eerste plaats in vers 3 deze heer des huizes, deze koning die een bruiloft voor zijn zoon aanricht, slaven uitzendt om de genodigden te roepen tot de bruiloft en zij wilden niet komen. Dat zijn de apostelen tijdens het leven van de Heer Jezus, maar hij heeft het bij dat getuigenis niet gelaten. Want dan staat er in vers 4, opnieuw zond hij andere slaven uit en zei, zeg tot de genodigden, zie mijn middagmaal heb ik gereed gemaakt enzovoort. Kom tot de bruiloft. En dan zien we dat ze niet alleen maar niet willen, maar zelfs tot mishandeling overgaan. En hetzelfde vonden we in hoofdstuk 23, dan worden de slaven van de koning gedood. In de handelingen nu vinden wij deze tweede ronde, om zo te zeggen. In de verkondiging van het woord. En nu is het niet alleen maar een kwestie van het afwijzen van dat woord, maar ook worden nu de dienstknechten van de Heer zelfs vervolgd en zo mogelijk gedood. Dat is wat we ook vinden hier in de geschiedenis van Stefanus. In de eerste hoofdstukken van het boek de Handelingen hebben wij dat belangrijke getuigenis eerst bij monden van Petrus in handelingen 2 en dan nog eens in handelingen 3 met zelfs de aankondiging dat als zij de boodschap zouden aannemen dat dan de Heer Jezus zou wederkomen. En misschien vinden we daar zelfs een heenwijzing heen in dat laatste van handelingen 7 waar we de Heer Jezus staande zien ter rechterhand Gods alsof hij op het punt stond weder te komen als het volk toen hem had aangenomen. Maar in werkelijkheid zien we hoe de geestelijke leiders, nadat ze eerst de Heer Jezus hadden verworpen, nu zijn dienstknechten verwerpen. En Stefanus wordt de eerste martelaar voor de Heer. En doordat zijn getuigenis verworpen wordt, is daarmee ook deze tweede kans voor Israël voorbij. Nu moet u me goed begrijpen, ik heb het over Israël als geheel, als volk. Daar gaat het over in Handelingen 1 tot 7. Of Israël als volk alsnog de Messias wil aannemen, opdat alsnog Christus kan wederkomen en zijn rijk kan oprichten. Want na Handelingen 7 blijft natuurlijk de boodschap ook beschikbaar voor de, maar nu niet meer Israël als volk, maar de individuele Israëliet die luisteren wil naar de boodschap. En velen hebben dat woord aangenomen en we vinden daar heel wat voorbeelden van in het boek De Handelingen. Maar omdat Israël nu ook deze tweede kans heeft afgewezen, zien wij dat de Heilige Geest geleidelijk een andere weg opgaat. Geleidelijk, want het zal nog een hele tijd duren voordat die weg zich heel duidelijk heeft afgetekend. En ik wil u kort aanduiden wat de verschillende etappes zijn vanaf Handelingen 8 tot op het moment dat die weg, die nieuwe weg van de Heilige Geest heel duidelijk zichtbaar wordt. Die etappes zien we in de eerste plaats in de bekering van de Samaritanen. Dat is het eerste waar het nieuwe zich aftekent. Het heil gaat nu ook komen tot niet-Joden. Ten tweede, ook daarvan hebben we gelezen, de bekering van de kamerling van Ethiopië. Het is nog maar een enkeling, het gaat nog niet om een massale bekering, zoals bij Cornelius straks, waar daadwerkelijk ook een aanzet wordt gegeven tot de vorming van gelovigen uit de heidenen, maar toch, het is een stap, deze bekering van de kamerling. De derde stap is de bekering van Saulus, later Paulus genaamd, want hij zal de grote apostel van de heidenen worden. De vierde stap is de bekering van Cornelius en de zijnen. Nu niet één enkele man, maar een heel huishouden. En bovendien vinden we daar dat dat de aanleiding wordt, zoals ik net al even zei, tot de vorming van gemeenten uit de heidenen. De vijfde stap wordt dan ook dat vanuit Jeruzalem men zich daar in het bijzonder mee gaat bezighouden. Barnabas wordt gezonden en Saulus vergezelt hem kort daarna. En dan tenslotte de laatste stap, dat is wanneer in Antiochië, dat is namelijk die plaats waar de belangrijkste heidengemeente ontstaan is, vanuit Antiochië worden dan vervolgens Paulus en Barnabas uitgezonden door de Heilige Geest voor hun eerste zendingsreis. En de zevende stap, zou je kunnen zeggen, is dan wanneer ze terugkomen van die reis en daar dat kritieke moment ontstaat in Jeruzalem tijdens die apostolische vergadering, waar nu heel duidelijk eens voor altijd de koers wordt vastgelegd hoe die heidense gemeenten zich hebben te gedragen. Moeten ze toetreden tot Israël, zich daarbij aansluiten, moeten ze Joodse proselieten worden, of heeft deze gemeente uit de volken haar heel eigen karakter? Wordt zij gesteld onder de wet van Sinaï, ja of te nee? Dat is de zevende stap en daarmee is deze ontwikkeling voltooid. En daarna zien wij nog slechts de zendingsreizen van Paulus, slechts, ik bedoel daarmee, dan zijn er geen nieuwe grote doorbraken meer, dan is het slechts een kwestie van uitbreiden en consolideren van het werk. We zullen nu deze stappen één voor één in deze en de komende lezingen nader vervolgen en twee van die stappen, de eerste twee, vinden we hier in hoofdstuk 8. De eerste verse van hoofdstuk 8 zijn eigenlijk aan de ene kant nog een vervolg op het voorgaande en tegelijkertijd de inleiding op het nieuwe. Vers 1a hoort eigenlijk nog heel duidelijk bij de vorige pericoop. Saulus nu stemde ermee in dat hij, dat is Stefanus, werd gedood. Hij is zelfs degene, lezen in vers 58, aan wiens voeten de getuigen, degene die als eerste de stenen opnamen, hun kleren hadden neergelegd. En nu zien wij in vers 8b tot 3 dat er een grote vervolging ontstaat in die tijd. En je kunt daarbij rustig vermoeden dat dat mede is vanwege deze steniging van Stefanus. Het is net alsof die steniging de aanzet is tot een massale vervolging tegen die gemeente die tot dusver hoofdzakelijk in Jeruzalem had bestaan. En dan zie je dat hier een paar merkwaardige dingen gebeuren. In de eerste plaats laat de Heilige Geest zien wat het merkwaardige gevolg is van die vervolging. Ten tweede zien we in deze verse iets over Saulus. Want Saulus is de grote apostel van de heidenen. En daarom wordt zijn geestelijke ontwikkeling hier stap voor stap nauwkeurig gevolgd. Ten eerste, dat eerste merkwaardige punt. Wat is het gevolg van die vervolging? Dat de gemeente verstrooid wordt. Dat is een zeer heilzame zaak. De Heer Jezus had in Handelingen 1 gezegd tegen de apostelen. In Handelingen 1 vers 8. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Het was niet de bedoeling van de Heer dat zij maar knus daar in Jeruzalem bleven zitten. Maar het was de bedoeling dat ze zich zouden verspreiden. En als ze zich niet vrijwillig verspreiden, want die indruk zou je zo langzamerhand krijgen, dan helpt de Heilige Geest ze een handje door deze vervolging. Des te merkwaardiger is dat juist die apostelen, die de opdracht hadden gekregen in Handelingen 1 vers 8, in Jeruzalem achterbleven, staat er aan het eind van vers 1. Dat is niet goed te verklaren. Je kunt veronderstellen dat ze dat gedaan hebben op aanwijzing van de Heer, maar zelfs dan blijft het nog een moeilijke vraag. Waarom zou zij juist achter moesten blijven, terwijl juist tot hen de opdracht was gekomen om erop uit te trekken? En het is dan ook straks een ander, Filippus, die de prediking begint in Samaria, niet apostelen. En bovenal, het is straks een heel andere apostel geroepen naast deze 12, die erop uitgaat om daadwerkelijk de boodschap tot aan de einden van de aarde te gaan verkondigen. Maar goed, in ieder geval de overige gemeenteleden worden verspreid. De apostelen zullen zich wel goed verstopt hebben. Ze waren natuurlijk het meest bekend en ook het meest gezocht. Op zichzelf was het dus wel degelijk zeer moedig om in Jeruzalem te durven blijven. Maar de anderen zijn erop uitgetrokken en dat heeft alleen maar het gevolg, zoals we later duidelijk zullen zien, namelijk in vers 4, dat het evangelie daardoor het hele land doorgebracht wordt. Vers 4, zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Voordat het zover is, lezen we echter in vers 2 en 3, ten eerste nog iets dat hoort bij het voorgaande, bij de steniging van Stefanus. Godvrezende mannen, dat zullen hier wel niet Joden, maar natuurlijk de christenen zijn geweest, droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem. Maar dan horen we iets over Saulus. Nu niet meer een passieve rol als bewaker van de kledij en als iemand die instemde zonder verder actief daaraan deel te nemen, instemde met de dood van Stefanus. Maar hij begint nu actief mee te werken aan deze vervolging. En we lezen elders met zijn eigen getuigenis, zoals in Filippi 3 en in Galaten 1, dat hij met grote ijver, groter nog dan die van zijn tijdgenoten, van zijn leeftijdgenoten, de gemeente van God vervolgd heeft. Hij verwoestte die, hij had een verwoestende uitwerking. Velen werden gevangen genomen van degenen die niet tijdig de wijk hadden genomen. Huis na huis ging hij binnen en hij sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Later lezen we in hoofdstuk 9, het eerste vers, die merkwaardige uitdrukking. Saulus blies nog steeds dreiging en moord. Het is niet duidelijk of hij mensen ook daadwerkelijk gedood heeft, maar in ieder geval was zijn blazen, wat hij uitblies, wat hij uitademde, dat was een geest van dreiging en moord. God heeft hem door deze fase laten heen gaan. Het was de noodzakelijke voorbereiding dat de fariseer die hij was volkomen aan het licht zou treden. Met al zijn overijver voor God, met al zijn vermeende godsdienstigheid, voordat de Heer Jezus zelf hem een halt moet toeroepen. Vandaar deze opmerking over Saulus die aanknoopt bij wat we later over hem horen, als hij daar in zijn ijver zelfs met brieven van de hoge priester erop uitgaat om de christenen zelfs helemaal in Damascus op te sporen en ze over te leveren aan de geestelijke leiders. Maar eerst horen wij de geschiedenis van Filippus. Filippus, een van de zeven. Niet een van de twaalf, hoewel we daar ook een Filippus vinden onder de apostelen. Maar een van de zeven ongetwijfeld. Een van die mensen over wie we lazen hoofdstuk 6. Stefanus en Filippus worden daar in het bijzonder genoemd, want hun rol zou bepaald niet beperkt blijven tot die van diaken. Trouwens, toen de gemeente verstrooid was, kwam er aan dat ambt sowieso een eind. En nadat we uitvoerig over Stefanus gehoord hebben in hoofdstuk 7, horen we nu in hoofdstuk 8 uitvoerig over die tweede ex-diaken, mag je hier zo langzamerhand wel zeggen. Filippus. Hij is de enige die in dit boek, in hoofdstuk 21, aangeduid wordt met de naam evangelist. En hij heeft die naam in het bijzonder eer aangedaan. We hebben net al gelezen in vers 4... En dan in vers 5 zien we dat Filippus een van die mensen is. Misschien ook wel als iemand die aanvankelijk als vluchteling uit Jeruzalem heeft moeten vertrekken. Net als de anderen. En die dan terechtkomt naar de stad van Samaria. Of je kunt ook lezen een stad van Samaria. De handschriften zijn niet duidelijk. Je zou kunnen denken aan de stad Samaria zelf. Maar het is een stad in de streek van Samaria. En misschien moet je nog eerder denken aan de zeer bekende stad Sichem in die tijd. Waar we vlak in de buurt ook de Heer Jezus vonden in Sichar in Johannes 4. We weten niet wat voor voedingsbodem daar nog achtergebleven is uit die tijd van de prediking van de Heer Jezus. In ieder geval heeft Filippus grote ingang gevonden met zijn prediking daar in de landstreek van Samaria. Hij predikte hun Christus. Dat is mooi van Filippus te lezen, dat is zijn prediking. Net zoals we later van hem lezen tegenover de kamerling in vers 35, hij verkondigde hem Jezus. Hij predikte Christus en hij verkondigde Jezus. Dat was zijn hele boodschap en dat was ook ruim voldoende. Vandaag aan de dag kun je in christelijk Nederland over van alles te horen krijgen, variërend van kernwapens tot zure regens. Maar waar de Nederlandse bevolking nog in de eerste plaats behoefte aan heeft, dat is aan diezelfde oude prediking van Filippus. Hij predikte Christus en hij verkondigde Jezus. Mocht dat nog maar meer gebeuren. Want dat is een prediking die leidt tot bekering. Een prediking over al die andere zaken die ik niet denigrerend over wil spreken. Op zichzelf allemaal hele belangrijke problemen, maar er komen niet veel mensen door tot bekering, vrees ik. Er komen niet veel mensen mee in aanraking met de levende God van de Bijbel die zich heeft geopenbaard in de Heer Jezus. En dat is wat deze arme wereld nodig heeft. En dat is Filippus. En Filippus heeft die boodschap gebracht en die boodschap heeft God bevestigd, heeft de Heer Jezus bevestigd, moet ik zeggen, naar zijn belofte uit Markus 16, bevestigd met tekenen. De menigten gaven eendrachtig acht op wat door Filippus werd gezegd toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want, en dan dat want geeft aan wat voor soort tekenen hij deed, vele van hen die onreizende geesten hadden, deze gingen luidkeels schreeuwend uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. Blijdschap doordat God zich hier openbaarde, door zijn woord van vergeving en verlossing in de Heer Jezus. En ook door dat verlossing van demonische machten en van ziekten daarmee gepaard ging. Die prediking van Filippus en het geweldige succes ervan zijn des te opvallender als je bedenkt dat daar voor Filippus al een andere man aan het prediken was geweest. Dat is Simon. Een man genaamd Simon bedreef voor die tijd in de stad toverij. Ook hij was dus een man die wonderen en tekenen verrichtte. Of dat nou echte waren of goochelwonderen, dat doet er niet toe. In ieder geval had hij grote indruk gemaakt op de bevolking. Hij bracht, staat er, het volk van Samaria buiten zichzelf. En hij zei dat hij een groot man was. Een wat vage uitdrukking. Maar het is niet ondenkbaar dat Simon verkondigd had dat hij een soort Messias was. We weten al van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 dat ook de Samaritanen een of de Messias verwachten. Dat was een geweldige boodschap die eigenlijk heel veel op die van Filippus leek. Hier komt een man die zegt zelf de Messias te zijn en die wonderen en tekenen doet. En nu komt daar Filippus. Laat ik nog even zeggen wat er in vers 10 staat. Allen van klein tot groot gaven acht op hem, dat is Simon, en zeiden: deze is de kracht van God die de grote kracht wordt genoemd. Of, zegt de voetnoot, of misschien de megale. Dat is het Griekse woord voor grote. En dat zou hier misschien, volgens sommige uitleggers, een eigen naam kunnen zijn. Dat zou dan, en dat zou dan niet groot betekenen, zou je dan niet als een Grieks woord moeten opvatten, maar volgens sommigen als een Samaritaans woord, zegt de voetnoot. En dan zou het betekenen de openbaarder. En dan luidt de tekst dus: deze is de kracht van God die de openbaarder wordt genoemd. Een goddelijke openbaring die gepaard gaat met grote kracht. Hier is een mens die komt met een openbaring namens God. En die openbaring wordt ondersteund door krachten, tekenen en wonderen. En ze gaven acht op hem, zegt vers 11, omdat hij een geruime tijd met zijn toverijen buiten zichzelf had gebracht. En toen zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Het staat er zo simpel. Maar je zal maar tegen zo'n prediking moeten opboksen. Dat heeft Filippus gedaan. En het wonder gebeurt. Dat is een wonder dat je ook zo menselijk niet eens direct kunt verklaren. Het waren twee concurrenten. Maar het wonder is dat als Filippus daar begint te prediken, dat die prediking een geweldig resultaat heeft. Die mensen wenden zich zomaar van Simon af. En ze zijn zo overtuigd door die prediking van Filippus, die niet komt vertellen dat hij zelf een groot man is. Maar die komt prediken over een ander groot man. Hij komt prediken de Christus, de Messias. Dan gebeurt het wonder dat deze mensen hem gehoor geven en geloofden wat hij verkondigt. Nu staat zijn verkondiging er iets uitvoeriger. Niet hij predikt de Christus, maar er staat: hij verkondigde het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus. Dat is belangrijk. Zeven keer lezen we in dit boek over het koninkrijk Gods. En maar één of twee keer over de gemeente. Dat is wel eens nuttig om daaraan te denken. Zeker in dit boek dat ons de begintijd van de gemeente beschrijft. Het is goed om daaraan te denken dat het koninkrijk God zo'n bijzonder belangrijke plaats inneemt in het onderwijs van de schrift. Terwijl wij misschien nogal eens een keer geneigd zijn tot enige eenzijdigheid door ons hoofdzakelijk op de gemeente te richten. Wilt u daar meer over vernemen, dan zou u bijvoorbeeld volgende week naar Winschoten kunnen reizen. Het is wel aan de andere kant van het land, maar het loont de moeite. Want het koninkrijk Gods is een bijzonder belangrijk onderwerp voor ons praktisch geloofsleven. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus begint, in Handelingen 1 hebben we dat destijds overdacht, ik meen het derde vers, dat de Heer Jezus zelf in die 40 dagen tussen zijn opstanding en hemelvaart met hen gesproken heeft over het koninkrijk Gods. En nu hier lezen wij voor de tweede keer in dit boek over dat koninkrijk Gods. En later zullen we zien in hoofdstuk 20 vers 25 dat dit ook een heel belangrijk onderdeel vormde in de prediking van Paulus. Zeven keer in het totaal. Het boek eindigt zelfs ermee in hoofdstuk 28 met tweemaal te vermelden dat Paulus het koninkrijk Gods verkondigde. En dan gaat het er echt niet om of alleen om dat koninkrijk Gods straks op deze aarde gevestigd wordt. Die prediking van het koninkrijk Gods is niet alleen maar een stuk profetische verkondiging over de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn rijk hier op aarde. Wel nee, dat koninkrijk Gods is een prediking voor nu. In Handelingen 17 zien we Paulus in Athene, nee niet in Athene, in Thessalonica. En daar zien we dat hij daar verkondigt, ik bedoel de eerste verse van dat hoofdstuk, dat hij daar verkondigt zoals zijn tegenstanders het ook heel goed hadden opgevat. Hij verkondigde dat er een andere koning is dan de keizer, namelijk Jezus. Niet een of andere toekomstige koning die hier op aarde zal neerdalen, maar dat nu christenen mensen zijn die te maken hebben met een andere koning. Wij noemen hem wel geen koning, hij wordt in de schrift ten aanzien van ons genoemd Heer, Petrus zei het in Handelingen 1 en Handelingen 2. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Wel nu, wij hebben te maken met die Heer. Het Koninkrijk Gods betekent dat er iemand is die gezegd heeft, mij is gegeven, namelijk door God, het is Gods Koninkrijk, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En christenen zijn mensen die al die macht van Christus nu al in hun leven erkennen. Het Koninkrijk Gods, en nog duidelijker, het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, betekent vandaag aan de dag voor ons mensen de blijde boodschap vertellen, dat ze verlost kunnen worden en dat ze volgelingen mogen worden van de Verlosser, dat die niet alleen hun heiland is, maar de Heer van hun leven. Dat is de blijde boodschap van het Koninkrijk van God. Dat je niet uitgeleverd bent aan de heersers van deze wereld, maar dat je te maken hebt met Christus als Heer. Dat wij een andere koning hebben, Jezus. Dat is de boodschap. Dat is de evangelie. En dan staat er ook nog het evangelie van het Koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus. Prachtig, die dubbele betiteling. Je vindt dat vaker in de Bijbel, Efeze 5 en in Openbaring 11. Daar heb je meer van die dubbele benamingen voor het Koninkrijk. Het is het Koninkrijk van God, want Hij heeft het uitgedacht. En Hij schenkt het ook weg. Hij onderwerpt al de aardrijk aan een mens. En dat is dan de andere kant van het verhaal. Het is het Koninkrijk Gods, maar het is ook het Koninkrijk van de Zoon des Mensen. Het is ook het Koninkrijk van de Heer Jezus. Of zoals het hier staat, het Koninkrijk van de naam van Jezus Christus. Want God onderwerpt de aarde aan een mens. En het is nu nog niet de hele aarde, maar allen die nu volgelingen van de Heer Jezus zijn, zijn door Hem, door God aan Hem gegeven, hebben zich aan Hem onderworpen, zijn onderdanig aan zijn gezag. Wel nu, wat doen die mensen als ze het evangelie van het Koninkrijk aannemen? Dan worden ze gedoopt. Want in de doop ga je de grens over. Je hoorde eerst door het terrein van de vijand van de Heer Jezus, van de wereld, van Satan, van de zonde. En in de doop maak je de openlijke overstap naar het terrein van het gezag van Christus. Daarom heeft de doop niet zozeer te maken met de vraag wie uw heiland is. Dat is een bedroevende, eenzijdige benadering van de doop. In de doop gaat het veel meer om de vraag wie uw Heer is. Aan wiens kant u staat. Aan wiens gezag u onderworpen bent. Wie u gehoorzaamt. Als u hem gehoorzaamt, hebt u zich ook te onderwerpen aan de overheden van deze wereld. Maar als u moet kiezen, dan kiest u voor hem. Bij laatste Handelingen 5, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. In de doop kies je onverkort partij voor de verworpen Heer en je zegt, dat is de Heer van mijn leven. Dat deden die mensen. Ze lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Een belangwekkende toevoeging. In het Oude Testament was het zo, en dat gold nog tot in het Nieuwe Testament voor elke proseliet. Als je liet besnijden natuurlijk. De besnijdenis was een rite die uitsluitend aan de mannen werd voltrokken. Vrouwen op een of andere wijze hoorden ook tot het verbond, maar ze waren dat alleen maar in symbolische zin. Aan de man werd een zichtbaar teken aangebracht. Maar hier is dat niet zo in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament, degene die nu toetreedt tot het volk van God, en in dat opzicht is er wel degelijk ook een verband tussen doop en besnijdenis. Niet in de zin zoals het Calvinisme dat heeft geleerd, maar wel in deze zin, dat zoals je vroeger door de besnijdenis toetrad tot het volk van God toen, zo treed je nu openlijk en zichtbaar toe tot Gods volk vandaag door de doop. Maar die doop is niet alleen maar voor mannen, die is voor mannen en vrouwen. Voor beiderlei geslacht. Anders kan ik niet verklaren waarom deze toevoeging er hier staat, dat het niet alleen mannen waren, maar ook vrouwen. En dan, als klap op de vuurpijl, tot onze stomme verbazing hoorden wij, ook Simon zelf geloofde. Dat is wat een verbazingwekkende uitspraak. Niet alleen maar dat deze man niet als concurrent vreselijk kwaad is geworden vanwege dat wat hem aangedaan werd en heel zijn sectarische beweging. Maar deze man, het tweede merkwaardig is dat deze man later helemaal niet zo erg gelovig blijkt te zijn. Het woord geloofde moet hier kennelijk worden opgevat in dezelfde zin zoals we dat vinden aan het slot van Johannes 2. Velen geloofden op het feest in de Heer Jezus, maar hij zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, want hij wist wat in de mens was. Geloven en geloven is twee. Met name in het Johannesevangelie zie je heel wat mensen die geloven, maar die nooit geloofd hebben. Geloven in uiterlijke zin, onder de indruk van de wonderen en tekenen. Simon was een fidele vent, die toen het erop aankwam, in Filippus zijn meerdere erkende en ruiterlijk zich bij hem aansloot en zijn eigen volgelingenverzameling opgaf. En zich aansloot bij zijn meerdere. Zonder dat zijn geweten en hart kennelijk, zoals we direct zullen zien, in Gods licht zijn geweest. Enthousiast is hij wel. Hij blijft voortdurend bij Filippus. Geen trouwer volgeling dan deze Simon. En deze man staat met stomme verbazing toe te kijken. Zoals een beroemd goochelaar die het goed met zichzelf getroffen heeft, maar wel zo fideel is dat als hij een concurrent tegenkomt die nog veel beter goochelen kan dan hij zelf, zo eerlijk is dat ruiterlijk toe te geven en de man alle eer te betonen. Zo'n soort man is Simon. En deze Simon is helemaal buiten zichzelf vanwege het feit dat hij Filippus kennelijk nog veel mooiere krachten en tekenen kan doen dan Simon had gedaan. Wat het allemaal te betekenen had, dat blijkt straks uit het vervolg van de geschiedenis van Simon. Eerst dat belangrijke wat we vinden in vers 14 tot 17. Want de apostelen in Jeruzalem die horen wat Filippus daar in Samaria heeft gedaan. Ze horen dat Samaria het woord van God had aangenomen. Niet al te letterlijk opvatten alsof er in Samaria geen ongelovige meer was overgebleven. Maar het was toch wel een hele massale beweging geworden dat dat zo hier beschreven kan worden. Samaria heeft het woord van God aangenomen. En dan sturen de apostelen Petrus en Johannes naar hen toe. Dat is om meer dan één reden belangrijk. Ten eerste, ik zal u vertellen wat het niet betekent. Het was niet een kwestie van wantrouwen aan het adres van Filippus. Zo moet u dat niet opvatten. Het was eenvoudig van grote betekenis dat de eenheid van het werk gehandhaafd bleef. Dat is de eerste belangrijke reden. We zien dat later ook bij Antiochië, als daar zo'n gemeente is ontstaan die helemaal uit heidenen bestaat, niet, waar geen Jood uit de pas is gekomen zelfs, dan is het belangrijk niet uit een kwestie van wantrouwen, maar om de eenheid in het geloof te handhaven dat daar arbeiders vanuit Jeruzalem naartoe gaan. En dat is Barnabas die later ook Saulus vanuit Tarsus naar Antiochië meeneemt. Dat is de eenheid van het werk. Dat is ook de hele belangrijke achtergrond van Handelingen 15. De eenheid in heel het werk onder de gemeente van God is van grote betekenis. En het centrale punt van die eenheid, dat vormen de apostelen. Dat is punt 1. Het tweede punt is dat aan Petrus de sleutels van het koninkrijk der hemelen waren toevertrouwd. Dat is niet helemaal het enige of het meest op de voorgrond dringende punt, want anders zou je niet kunnen verklaren waarom Petrus en Johannes kwamen. Dat geeft ook iets aan van de apostolische autoriteit in het algemeen. Misschien zou ik dat beter eerst als tweede punt kunnen noemen voordat ik op de speciale betekenis van Petrus inga. Maar in het algemeen, de apostelen waren hoger in rangorde dan Filippus, de ex-diaken. En de apostelen bekrachtigen, sanctioneren met hun apostolische autoriteit dat wat daar gebeurt in Samaria. Zodat deze gelovigen in Samaria zelfs pas de Heilige Geest ontvangen als de apostelen daarheen gekomen zijn. En dan pas het derde punt, dat is de bijzondere rol nog eens van Petrus, die hier later op de voorgrond treedt, zoals u dat ziet in vers 20. Petrus heeft de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Hem zien we op de voorgrond treden in Handelingen 2, waar de Joden binnengeleid worden. In Handelingen 8, waar de Samaritanen binnengeleid worden. En in Handelingen 10, waar Cornelius en de zijnen het koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, worden binnengeleid. Daar hebt u trouwens weer het koninkrijk. En deze Petrus en Johannes dalen af naar Samaria, het lager gelegen Samaria. En zij baden voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Nu is dat belangrijk, nog eens in herinnering te brengen wat we ook zagen in Handelingen 2. Hoe voorzichtig je moet zijn om uit deze volgorde van de gebeurtenis, geloof, doop, gave van de Heilige Geest, een soort maatgevende volgorde voor heel de christelijke bedeling op te stellen, zoals dat dikwijls gebeurd is. Alsof dat de volgorde altijd zou moeten wezen. Ik heb destijds bij Handelingen 2 al gezegd, de volgorde voor ons gelovigen uit de heidenen, die zul je toch in de eerste plaats moeten zoeken in Handelingen 10. En daar komt geen handoplegging aan te pas. Daar wordt het woord gepredikt en op het moment dat zij geloven, Cornelius en de zijnen, ontvangen zij de Heilige Geest. Precies zoals het voor ons allemaal beschreven staat in Efeze 1, vers 13. Nadat gij het woord van uw behoudenis, het evangelie van uw behoudenis hebt aangenomen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen. Dat is de normale orde. Waarom dan deze uitzondering? In Handelingen 2, deze uitzonderlijke situatie, omdat Israël de Heer Jezus had verworpen. En allereerst moesten deze Joden zich door de doop van het schuldige volk distantiëren, voordat zij deze belofte van de Geest konden ontvangen. Bij de Samaritanen heeft het weer wat andere reden. Daar moesten eerst de apostel komen, Petrus, die de sleutels van het koninkrijk heeft, en de apostel in het algemeen gesproken, om het werk te sanctioneren en de eenheid van heel het werk te handhaven, voordat daar de Heilige Geest kon worden gegeven. Maar vandaag aan de dag zijn er helemaal geen apostelen meer. Vandaag aan de dag leven we ook niet in die overgangssituatie, waar hier mensen, groepen, voor het eerst worden ingeleid. Samaritanen en later de heidenen. Die eerste binnentreding van andere categorieën dan de Joden is van fundamentele betekenis en gaat met bijzondere apostolische handelingen en apostolisch gezag gepaard. Dat is sedert vele eeuwen al lang niet meer het geval. We zijn allemaal al lang in principe binnengelaten, wij heidenen. En het is nu slechts een zaak voor elke individuele heiden om ook op zijn beurt te worden binnengelaten. Maar daar komt helemaal geen apostolisch gezag aan te pas. En als de Roomse kerk hier dan ook aan verbindt, het sacrament van het vormsel, dan vergeet men in de eerste plaats dat we geen apostelen meer hebben die het zouden kunnen toepassen, die dat zouden kunnen claimen. En in de tweede plaats vergeet men de bijzondere plaats die dit hoofdstuk inneemt in deze overgangstijd, waaruit je zomaar niet vaste normen en maatstaven voor heel de christelijke bedeling mag afleiden. Zij ontvingen de Heilige Geest. Toen Simon zag dat door de oplegging van de handen van de apostelen de Heilige Geest gegeven werd, bood hij hun geld aan. Dat was wel het mooiste wonder dat hij tot dusver gezien had. Kennelijk moet de gave van de Heilige Geest hier, net als in Handelingen 2 en elders, Handelingen 10, Handelingen 19, met uiterlijke verschijnselen gepaard gegaan zijn, ook al wordt daarvan niets beschreven. Maar het moet iets bijzonders geweest zijn, want anders zou Simon natuurlijk daarvan niet zo onder de indruk zijn geweest. Als je iemand de hand oplegt en hij krijgt de Heilige Geest zonder dat je daar aan de buitenkant iets van kan zien, dan zou dat op Simon niet zo'n indruk hebben gemaakt. Maar dit was voor hem het meest indrukwekkende wonder dat hij aanschouwde. Misschien hebben deze mensen in tongen gesproken, misschien zijn er ook tongen van vuur geweest of andere wonderbaarlijke verschijnselen, zozeer dat hij gedacht heeft, dat moet ik ook kunnen. Dat wil ik ook. En ik denk haast in zijn onschuld, want anders zou hij niet zo dom geweest zijn om over geld te praten. Daar heeft hij verder helemaal niet bij nagedacht. In zijn onschuld, in zijn naïviteit, die echter wel verraad waar zijn hart in werkelijkheid stond. In zijn onschuld biedt hij geld aan en geeft daarmee bloot dat zijn hart werkelijk nooit in geloof tot God is gekeerd. We noemen dit verschijnsel nog vandaag in de dag simonie. Dat wil zeggen wanneer iemand geld aanbiedt om een belangrijk ambt, een geestelijk, een kerkelijk ambt te verwerven. Wanneer iemand dus door omkoperij zich een bepaalde geestelijke waardigheid binnen de christenheid verovert. Geef ook mij deze macht, zegt hij, of deze gezag, deze bevoegdheid, opdat ieder die ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Petrus heeft hem daarmee natuurlijk onmiddellijk door. Dan zegt tegen hem, mogen uw geld met u naar het verderf gaan. Dat is krasse taal die denk ik eenduidig duidelijk maakt dat Petrus deze man beslist niet als een gelovige heeft beschouwd. Daarbij moet u niet denken dat Filippus dan kennelijk een grote blunder heeft gemaakt door deze man te dopen. Wij dopen niet iemand omdat we in zijn hart kunnen kijken. We kunnen niemand in het hart kijken. Wij dopen iemand als hij een belijdenis aflegt die oprecht klinkt en die ook door bepaalde daden in iemands leven wordt bevestigd. En Filippus hoefde daar niet van wakker te liggen als hij dan toch, als dan toch zou blijken dat hij zich daarover vergist heeft. Hem wordt ook niets verweten. Het is helaas vaker gebeurd dat mensen gedoopt waren waarbij de doper niets kon worden verweten, terwijl toch later niet veel van de dopelingen is terechtgekomen, helaas. Maar het tweede is, en dat maakt helemaal duidelijk dat deze man een ongelovige moet zijn geweest, er zijn in de ongewijde geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, alle mogelijke getuigenissen van verschillende kanten, zeer krachtige getuigenissen over het verdere leven van deze Simon Magus, Simon de Tovenaar. Hij heeft later in Rome nog een krachtige rol gespeeld in de bestrijding van Petrus, in het algemene bestrijding van het christendom. Hij zou de vader zijn geworden van een heel belangrijke gnostische beweging die het christendom zeer veel schade heeft toegebracht. En die getuigenissen zijn zo krachtig dat die naast wat we hier vinden wel duidelijk maken dat deze Simon nooit een werkelijk gelovige is geweest. U hebt gemeend, zegt Petrus, de gave van God door geld te kunnen verkrijgen. U hebt part nog deel in deze zaak, wat waarschijnlijk betekent in deze zaak van het verstrekken, verlenen van de Heilige Geest. Daarin hebt u geen enkele aandeel. Daarin kunt u niet een bepaalde rol spelen. Dat is voor u niet weggelegd. In deze zaak komt u niets toe. Want, staat er, uw hart is niet recht voor God. En dan zegt Petrus ook, met de taal die je ook alleen maar tegenover ongelovigen eigenlijk gebruikt, bekeer u dan van deze boosheid van u en bid de Heer of deze toeleg van uw hart u vergeven mag worden. Want ik zie dat u in gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid bent. Simon had zelfs niet eens de moed of de geestelijke kracht tot de Heer te bidden. Bid u voor mij tot de Heer, zegt hij, opdat mij niets overkomt van wat u hebt gesproken. Dat u is meervoud, hij zegt dat dus tegen beide apostelen tegelijkertijd, tegen Petrus en Johannes. Verder horen we niets over deze man, hij verdwijnt hier uit de geschiedenis, er wordt ook niet gezegd of dat inderdaad gebeurd is. Misschien is deze laatste regel uit zijn mond opgenomen om ons te laten zien dat hij zelf in ieder geval niet tot de Heer gebeden heeft om vergeving. Toen zij dan het woord van de Heer betuigd en gesproken hadden, ook de apostelen hebben dus meegewerkt in de prediking voor een tijd, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele dorpen van de Samaritanen. Ook op de terugweg hebben Petrus en Johannes het woord overal verbreid waar ze kwamen. Maar Filippus heeft intussen een andere werkzaamheid. Een engel van de Heer roept hem daartoe. Het is nu niet zo dat Filippus als vluchteling bij geval, tussen aanhalingstekens, in Samaria terechtkomt. Maar nu gaat het om een uitdrukkelijke opdracht door een engel van de Heer. Die tegen hem zegt, sta op en ga zuidwaarts, of kun je ook vertalen, rond de middag. In de middag staat de zon immers in het zuiden. De weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Deze is woest. Ja, dat wist Filippus vermoedelijk ook wel, maar dat wordt ons er expres bij verteld om duidelijk te maken dat Filippus natuurlijk zelf nooit op de gedachte zou zijn gekomen om op die weg zich te begeven. Die is woest, die gaat door verlaten streken waar je normaal eigenlijk geen mensen tegenkomt. Maar hij moet daar heel uitdrukkelijk naartoe om daar iemand te ontmoeten. Dit is daarom al zo merkwaardig, omdat het ons laat zien hoe de Heer werkt. Dat is ook voor dienstknechten van de Heer een belangrijke les. Ik bedoel daar dit mee. Wij zouden menselijk gesproken hebben geredeneerd, hoe kun je nou toch Filippus weghalen uit Samaria, waar hij zo'n gezegend werk had te doen? Waar de mensen natuurlijk erg aan hem hingen, waar ze erg afhankelijk van hem waren voor de prediking van het woord, waar hij een geweldig arbeidsterrein had. En er waren allerlei gevaren, die Simon die was daar nog steeds, en jonge gelovigen die zouden weer gevaar kunnen lopen, weer af te vallen. Zo'n man moet je daar niet weghalen, je moet dat werk daar stabiliseren, je moet dat werk daar ondersteunen en daar zijn arbeiders voor nodig. En nu wordt deze Filippus daar zomaar weggehaald, komt er ook niet terug. Aan het eind van dit geschiedenis, van deze geschiedenis vinden we hem te Asdod, dat is in het land der Filistijnen, het oude land van de Filistijnen. Dat is heel erg anders dan Samaria. En die Samaritanen, het lijkt alsof die zomaar aan hun lot worden overgelaten. En Filippus wordt daar weggehaald om één enkele man te ontmoeten. Dat leert ons iets over de wegen van de Heer. Wij zijn soms veel te zeer geneigd te denken in grote massa's. Dat komt door onze westerse idee van effectiviteit. Als je 1000 mensen het evangelie verkondigt, dan is dat effectiever wanneer je het in 1 verkondigt. Slaat natuurlijk nergens op, want als er van die 1000 mensen niemand tot bekering komt en die ene komt wel tot bekering, wat is dan effectief? Dan kun je die dingen maar beter aan de Heer overlaten. Want je zou tot grote massa's kunnen prediken en het woord zou volkomen ondoeltreffend kunnen zijn. Maar als je je door de Heer laat gebruiken, dan kan de Heer je toesturen naar die ene persoon die het woord aanneemt. Dat is belangrijk. En zo gaat hij naar deze weg en daar komt die Ethiopiër. Vervelend woord is dat in de Bijbel Ethiopië, want het heeft niks te maken met wat wij vandaag Ethiopië noemen, Abyssinië. Ethiopië is eigenlijk het zuidelijk deel van Egypte, Nubië, of ook dat gedeelte wat wij vandaag de Soedan noemen. En daar vinden we deze man, die zeker ook, wat we ook al vinden in het boek Jeremia, aan zijn huidskleur herkend zou kunnen worden, zoals ook heel veel van deze Soedanezen een donkere huidskleur hebben, negroïde kenmerken. Deze man is niet zomaar de eerste, de beste, hij is een kamerling. Letterlijk staat er in de voetnoot een eunuch, dat wil zeggen een gecastreerde. Vermoedelijk moeten we dat ook letterlijk opvatten, hoewel dat niet altijd zo is met deze uitdrukking. Ethiopië, of eigenlijk dus Nubië, werd geregeerd in die tijd, zoals we weten. We weten niet zoveel van dat land, maar het werd geregeerd door koninginnen die allemaal die titel van Candace droegen, zoals de farao's in Egypte farao heten. Dat was geen naam, maar een titel. En die koninginnen die regeerden dan in feite terwijl hun zoon in naam slechts koning was. Omdat vrouwen daar de macht hadden, zoals dat dikwijls, waren de dienaren waardoor zij omgeven waren gecastreerden. Dat is de situatie zoals die in het oosten was. En deze man was haar schatbewaarder. Je zou kunnen zeggen haar minister van Financiën, maar dat komt zo'n beetje op hetzelfde neer, want de landsfinanciën en de financiën van de koning of de koningin, dat was één geheel, dat liep door elkaar heen. Dat is vandaag de dag niet meer zo. Maar toen was het dus haar schatbewaarder en tegelijkertijd was hij de schatbewaarder voor het hele land. Hij was een belangrijke minister, in de letterlijke betekenis van het woord, dienstknecht, hofambtenaar, dienaar van deze koningin. Hij was op weg geweest, hij was op bezoek geweest in Jeruzalem. Hij keerde terug van Jeruzalem naar Gaza, dat is de weg die uiteindelijk naar het zuiden steeds verder voert en tenslotte via Egypte naar Soedan, naar Ethiopië tussen aanhalingstekens. Hij was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden en hij was op de terugreis. Er staat niet veel verder bij. Maar het kan niet anders of die man moet daar zeer teleurgesteld zijn geweest. Dat kan niet anders. In de eerste plaats als je in Jeruzalem komt in die tijd, dan merk je al dat je als heiden een soort derde rangs burger bent. De voorhof van de heidenen mag je betreden, dan heb je het wel mee gehad. Verder kun je niet dichterbij komen. Maar ten tweede, deze man was een eunuch, een ontmande. In de wet van Mozes staat te lezen, in de eerste vers van Deuteronomium 23, dat een ontmande geenszins in de vergadering des Heren mocht komen. Dus wat dat betreft, in het huis van God betekent dat dus in de praktijk in die tijd. Wat dat betreft zelfs de vraag of deze man, die als zodanig natuurlijk herkenbaar was als hofdienaar van deze koningin van Ethiopië, het is zelfs de vraag of die man op de voorhof der heidenen mocht komen. De man zal op een grote afstand zijn gehouden. Deze man die kennelijk van de God van de Joden heeft gehoord in zijn eigen land en verlangend was om die God te aanbidden, moet hebben ondervonden dat er voor hem geen plaats was in de tempel. En dan is hij op de terugreis en dan heeft hij de Jesaja-rol bij zich. Of hij die al bezeten had, of dat hij die, is niet onmogelijk, dat hij daardoor de God van Israël heeft leren kennen, of dat hij die zich aangeschaft heeft in Jeruzalem, dat weten we niet, maar hij leest uit deze rol, terugkerend naar zijn land. Hij leest de profeet Jesaja. En dan zegt de geest tegen Filippus: ga naar die wagen en blijf er in de buurt. Dat is makkelijk gezegd. Zo'n wagen, dat gaat niet voetje voor voetje. Het gaat niet zo snel als onze auto's, maar het gaat toch wel echt wel langzamer dan stapvoets. Daarom staat er ook in het volgende vers heel plastisch: Filippus liep er snel heen. En dat begrijpt u ook wat u leest, dat zal hij wel hijgend hebben uitgesproken, meehollend met die wagen, om de aandacht van deze man die op die wagen zit te kunnen trekken. Filippus liep er snel heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Wonderlijk is dat. Ik heb het daar altijd over verbaasd en verheugd. Je zou zeggen, hoe kreeg die man het voor elkaar om uit de hele Bijbel nou juist in dat hoofdstuk te lezen? Nou, dat kreeg die man ook niet voor elkaar. Dat is nou wat je noemt de leiding van de Heer. De geest had het allemaal voorbereid. Die had precies die ontmoeting gearrangeerd tussen deze Filippus en de kamerling. En had het ook zo gearrangeerd dat deze man juist las in dat ons zo bekende en vertrouwde hoofdstuk 53. De leidende knecht des Heren. Zoals het in die tijd gebruikelijk was, zal die man hardop gelezen hebben, of misschien zich door een dienaar hebben laten voorlezen. In ieder geval heeft Jesaja gehoord wat deze man aan het lezen was. En hij zegt: begrijpt u wel wat u leest? Hij zei het eigenlijk nog een beetje origineler, maar dat gaat nog verloren in onze vertaling. Er zitten eigenlijk de twee woorden voorzien in. U ziet het wel wat er staat, maar ziet u het ook? Zo'n soort woordspeling was het. Dat heeft het oor van deze kamerling wellicht nog meer getroffen, dat deze man hem zo aanspreekt. U leest wel, maar verstaat u ook? U ziet wel wat er staat, maar verstaat u ook wat u ziet? Hebt u het door waar het over gaat? En dan zegt die man, die natuurlijk wel begrijpt dat Filippus er wel wat meer vanaf weet: hoe zou ik dat immers kunnen als niet iemand mij begeleidt? Dat is een uitnodiging aan Filippus om nader te komen uitleggen wat deze man aan het lezen was. En hij verzocht Filippus in te stappen en bij hem te komen zitten. En dan die wonderlijke schriftplaats. Ik zal er maar niet te veel over uitweiden, dat als u deze schriftplaats zoals die hier geciteerd staat, dat die nogal verschilt van wat wij lezen in het Oude Testament in Jesaja 53. De oorzaken daarvan zijn op zichzelf niet zo moeilijk aan te geven. Het Hebreeuws van Jesaja 53 was al in de 2e en de 3e eeuw voor Christus vertaald in het Grieks. Dat is de beroemde vertaling van de Septuaginta. En we mogen het vermoedelijk wel veronderstellen dat deze man eerder Grieks kende, de taal van heel de antieke wereld van toen, dan dat hij Hebreeuws gekend zou hebben. In ieder geval wat we hier hebben is deze Griekse vertaling van deze oud-testamentische passage. En deze Griekse vertaling wijkt hier nogal sterk af van het Hebreeuws. Waar dat gebeurt op andere schriftplaatsen ook wel, kun je soms heel duidelijk zien dat de Heilige Geest dat sanctioneert, dat de Heilige Geest dat overneemt en die verschillen gebruikt. Hier is dat niet aan de orde. Deze man heeft, de Heilige Geest vertelt ons hier heel eenvoudig wat deze man heeft gelezen. En of dat wat hij las nou een goede vertaling was van het Hebreeuws, dat is hier verder niet zozeer aan de orde. Maar die verschillen die verklaren onder andere waarom hier staat, waarom hier het woorden voor schaap en lam omgekeerd zijn, zodat je zelfs de merkwaardige constructie krijgt dat hier een lam geschoren wordt. Als een schaap werd hij naar de slachting geleid, en zoals een lam stom is tegen zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. En dan die tweede merkwaardige regel: in zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Ten eerste is dat heel wat anders dan wat er staat in Jesaja 53. Misschien kunnen we dat toch eventjes ernaast leggen. Daar is het wat makkelijker te begrijpen. In Jesaja 53 lezen we: in vers 8, hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. Dat is makkelijker te begrijpen. De Heer Jezus is niet voor altijd aan verdrukking en gericht overgeleverd geweest. Er is een einde gekomen aan de oordelen die hij heeft moeten ondergaan. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. Maar wat we aan moeten met die Griekse vertaling in vers 33 van Handelingen 8. In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Misschien kun je het zo opvatten dat oordeel hier op te vatten is in de zin van het woord recht. Het recht werd van hem weggenomen. Hem werd geen recht wedervaren. En dan de volgende regel. Wie zal zijn geslacht vertellen? Er staat in Jesaja 53. Wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Dat begrip tijdgenoten is één manier waarop je dat woord geslacht kunt weergeven. In de Telos-vertaling zegt de voetnoot dat als derde mogelijkheid. Het woord geslacht kan betekenen generatie. Dat wil zeggen je tijdgenoten. Daar, van Noach lezen we dat hij getrouw werd bevonden in zijn geslacht. Ik heb eens een keer de uitleg gehoord van iemand die zei, ten aanzien van zijn geslacht, in de zin van het mannelijk geslacht. Dat is nog weer een extra moeilijkheid, dat in ons Nederlands het woord geslacht nog weer twee dingen kan betekenen. Maar daar slaat het helemaal niet op. In zijn geslacht, dat betekende daar te midden van zijn tijdgenoten. In zijn generatie, dat is één mogelijkheid. Wie zal zijn tijdgenoten verhalen? Wie zal zijn tijdgenoten, zijn generatie vertellen? Dat wil zeggen, wie zal in vredesnaam schilderen in wat voor tijd deze geleefd heeft en te midden van wat voor vreselijke mensen die hem dit hebben aangedaan? Dat is één mogelijkheid om dit op te vatten. Ten tweede is, wie zal zijn geestelijk nageslacht vertellen? Dat is ook de betekenis van geslacht. Geslacht in de zin van nakomelingen. Voorgeslacht, nageslacht. In de zin van verwantschap. Ook dat is een mogelijkheid. En die stemt in zoverre overeen met Jesaja 53. Dat we daar later ook lezen. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien. Nee, eerder eigenlijk nog in vers 10. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben. Zal hij nakomelingen zien. Zo kan je dat ook opvatten. Wie zal zijn geslacht vertellen? Wie zal verhalen wat zijn geestelijk nageslacht wel niet is geworden. Op grond van het werk dat hij aan het kruis verricht heeft, heeft hij een geweldig nakomelingschap. Een geestelijk nageslacht. Als de tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het sterft, draagt het veel vrucht. In zijn dood en opstanding is er een rijk nageslacht gekomen. Ook dat is een mooie weergave. En dan de eerste in de voetnoot. Dit is zijn afkomst. Wie zal zijn geslacht vertellen? Dan is dus in de zin van voorgeslacht. In de zin van Micha 5 vers 1. Wiens dagen uitgangen, zijn uitgangen zijn van ouds in de dagen der eeuwigheid. Wie zal vertellen wie deze vernederde, deze arme, deze verdrukte in werkelijkheid geweest is als het gaat om zijn geslacht, zijn geestelijke afkomst. Kortom, het is een moeilijke regel en het is heel moeilijk te zeggen welke van die uitleggingen de juiste zijn. Als wij er al zoveel moeite mee hebben, dan kunt u zich begrijpen hoeveel moeite de kamerlingen wel niet mee gehad moet hebben. Maar, en daar ziet u nou weer het hele verschil. U kunt er zeker van zijn dat Filippus over al die moeilijke dingen echt niet heeft gepraat. Want ik zei het u straks al. Als daar de kamerling de vraag stelt aan Filippus, ik vraag u van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Over wie heeft hij het eigenlijk? Vermeldt hij in de hij-vorm zijn eigen geschiedenis? Of heeft hij het over een ander? En wie is die ander dan wel? Daar gaat het deze man om. Hij vraagt niet naar allerlei uitlegkundige bijzonderheden. Hij vraagt over wie gaat het hier? En dat weten we allemaal. Filippus opende zijn mond. En te beginnen van die schrift, dus uitgaande van die schriftplaats, hij nam dat als uitgangspunt, verkondigde hij hem Jezus. Verkondigen, daar zit hier het woord in evangeliseren. Hij evangeliseerde hem Jezus. Hij vertelde hem het evangelie van de Heer Jezus Christus. Waarom is dat nou zo rijk en zo mooi hier? Want dat is natuurlijk, om zo te zeggen, iets van de dubbele bodem van dit verhaal, niet waar? Deze man was naar Jeruzalem geweest en had daar nul op het rekest gekregen. Ten eerste omdat hij een heiden was en in de tweede plaats omdat hij ook nog een ontmande was. Wat de Heilige Geest hier eigenlijk tussen de regels door vertelt, of beter gezegd, welke vraag hier de Heilige Geest beantwoordt, is deze. Hoe is dat in het christendom? Is daar plaats bij de Heer Jezus, voor de Ethiopiër? Is daar plaats zelfs voor de verminkte? Ik noem u twee schriftplaatsen. De eerste plaats uit Psalm 68. Aan het eind van Psalm 68, daar lezen we, en dat is dus nadat over de wederkomst van Christus is gesproken in profetische zin, dan wordt daar gesproken in vers 32, aanzienlijken naderen uit Egypte. Ethiopië strekt haastig de handen uit tot God. Deze arme Ethiopiër was naar Jeruzalem gekomen om zijn handen uit te strekken naar God. En hij had daar mensen ontmoet die die uitgestrekte handen hadden weggeslagen. Maar Psalm 68 is een messiaanse psalm. Hij verkondigt ons de komst van Christus, die ook de Egyptenaar en de Ethiopiër, zoals het ook zo mooi staat in Psalm 87, zal aannemen. Psalm 87, Rahab en Babel vermeld ik als degene die mij kennen, zegt vers 4. Zie Filistea en Tyrus met Ethiopië, deze is daar geboren. Ze worden toegeschreven aan de heilige stad Sion, als daar geboortig, als behorend tot Gods volk. En wat de ontmande betreft, lezen we opnieuw in het boek Jesaja, in verbinding juist, in Jesaja 56, in verbinding met de Messias. En het staat daar zo mooi boven in deze vertaling, boven Jesaja 56, het heil ook voor de vreemdelingen. In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 55, gaat het om een uitnodiging tot het heil des Heren. Zoekt de Heren terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Maar dan laat hoofdstuk 56 zien dat die uitnodiging ook geldt voor de vreemdeling. Voor ieder die onder de oude bedeling eigenlijk niet mocht komen. Ik grijp even vooruit eerst naar vers 7. Of bij de vers 6, de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten om hem te dienen. En om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn. Allen die de Sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond. Hen zal ik brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Maar nu komt het vers waar ik het in eerste plaats om citeer. Dan staat er in vers 3 namelijk, van ditzelfde hoofdstuk, laat dan de vreemdeling die zich bij de Heere aansloot niet zeggen, de Heere zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Dit vers is dus om een dubbele reden op de Ethiopiër van toepassing. Hij was een vreemdeling die had moeten ervaren, letterlijk wat hier staat, dat men hem had afgezonderd van Gods volk. En als een ontmande had hij moeten ondervinden dat er voor hem geen plaats was bij Gods volk. Maar datzelfde boek Jesaja, drie hoofdstukken na hoofdstuk 53, verkondigt ons dat nu in die nieuwe bedeling die door Jesaja is aangekondigd, er plaats is voor de vreemdelingen en voor de ontmanden. Natuurlijk, Jesaja spreekt in feite over het vrederijk, maar dat verandert niets aan het morele beginsel dat met de komst van de Heer Jezus, de vreemdeling, ja ook de ontmande, welkom is in Gods koninkrijk. Dat is de diepere achtergrond. Natuurlijk, het is nog maar een enkeling. Daarom zeggen we altijd terecht, het evangelie onder de heidenen, dat is begonnen bij Cornelius. Oh ja, zeggen we dan, de kamerling was er ook nog. Maar we voelen dat dat hier nog een uitzondering is. We weten niets van deze man, hoe het hem verder vergaan is in Ethiopië. Of hij daar een getuigenis is geweest, we weten wel dat al heel vroeg er ook gemeenten zijn ontstaan in Ethiopië, dat wel. Er zijn zelfs zeer, zeer oude Ethiopische Bijbelvertalingen, dus vertalingen van het Nieuwe Testament, handschriften, ja, dus ja, vertalingen inderdaad van het Nieuwe Testament, die ons vandaag nog van nut zijn om te helpen de tekst van het Nieuwe Testament vast te stellen. Maar we horen over deze man verder niets. Het is nog een enkeling. Cornelius wordt pas het begin echt van de kerk uit de heidenen. Ik moet u trouwens wel vertellen dat deze geschiedenis ook daarom nog zo belangwekkend is, omdat het de eerste is van die drie geschiedenissen, de bekering van de kamerling, de bekering van Saulus en de bekering van Cornelius. En als u nou even nadenkt, dan weet u, die Ethiopiër, die Cushiet, stamt uit de Gamieten in Genesis 10. En de tweede die bekeerd wordt, Saulus van Tarsus, is de Jood, de Semiet. En de derde die bekeerd wordt, is de Romein, de Jafetiet, Cornelius en de zijnen. In deze drie geschiedenissen hier op elkaar volgend, deze in Handelingen 8 en dan die in Handelingen 9 van Saulus en Handelingen 10 van Cornelius, geven ons eigenlijk aan dat vanaf de steniging van Stefanus en de verstrooiing van de gemeente het heil in beginsel gekomen is tot alle volkeren der aarde, tot alle nakomelingen van Noach, Sem, Gam en Jafet. Dat wordt ons ook mede in deze geschiedenis aangeduid. Toen ze nu langs die weg voortgingen, kwamen zij bij een water. En de kamerling zei, kijk, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Dat is een mooie vraag. Hij zegt niet, mag ik gedoopt worden? Hij vraagt het niet als een soort goedgunstigheid, waarvan het nog maar af te wachten is of Filippus de bereidheid heeft hem die goedgunstigheid toe te staan. Nee, hij vraagt het als een recht. Niemand kan zichzelf dopen. Wij moeten allemaal binnengelaten worden door een ander. Maar dat is niet een kwestie van soebatten. Dat is niet een kwestie van een goedgunstigheid. Het is een plicht die wij te vervullen hebben aan ieder die toe wil treden tot de partij van de Heer Jezus Christus en zich onder zijn gezag wil stellen. Daarom deze merkwaardige formulering. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Wat verhindert u dit recht dat ik heb aan mij te volbrengen? Filippus moet wel een volkomen evangelie hebben verteld dat hij ook van de doop heeft gesproken. Van de verantwoordelijkheid om je te laten dopen. En deze man, zodra hij water ziet, voldoende water natuurlijk om ondergedompeld te worden, zo nog niet eens onbelangrijk. Want een kruikje water zal hij ook wel aan boord gehad hebben. Dat was geen probleem. Een paar druppeltjes op zijn voorhoofd zou ook geen probleem geweest zijn. Maar zo makkelijk ging het niet. Zij kwamen langs water waar voldoende aanwezig was om hem daar onder te dompelen. Kijk daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Misschien hebt u nog wel een Bijbelvertaling voor u waar nog dat oude vers 37 in stond. En misschien hebt u straks al verbaasd gekeken waar ik het gelaten had. Wel, ik heb het weggelaten. Want de voetnoot zegt hier vers 37 is als niet authentiek weggelaten. Niet authentiek, dat wil zeggen het komt niet van de schrijver van de Handelingen. Het ontbreekt in de oudste handschriften van de Bijbel. Het is er later tussen gemoffeld. Waarom? Wij weten het niet. Vers 37 staat nog wel in mijn oude Voorhoevenvertaling. Vers 37 is op zichzelf een prachtig vers. Filippus zei, als gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Een mooie belijdenis, en het is best mogelijk dat oude overschrijvers deze oude belijdenis in de marge erbij geschreven hebben. Zo ging het vaak. En een volgende overschrijver, die daar niet van wist, die dacht, oh, dat is zeker vergeten. Iemand die dat vergeten heeft over te schrijven, die heeft het er in de kanttekening gauw bijgezet. En zo heeft hij het er dan bij zijn overschrijven, weer en niet weer, maar in de tekst zelf opgenomen. Dat is één manier waarop dit soort dingen in de Bijbel zijn terechtgekomen die er oorspronkelijk niet in thuis hoorden. In ieder geval, hoe het ook mogen zijn, hij is gedoopt. Ze zijn beide afgedaald in het water. En je kunt er rustig bij zeggen, dat deze minister van Financiën natuurlijk een heel gevolg meegehad heeft. Dat spreekt vanzelf. Deze man is beslist niet alleen op reis geweest. En zo was het bepaald geen kale doopsamenkomst met alleen maar de doper en de dopeling. Daar hebben heel wat mensen omheen gestaan, daar kunt u zeker van zijn. En heel wat mensen ook, tegenover wie deze hooggeplaatste ambtenaar dan toch maar zijn getuigenis aangaf, gaf. Hij heeft niet alleen maar zo tussen Filippus en hemzelf dat evangelie aangenomen, maar hij heeft dat ook heel duidelijk laten zien aan allen aan wiens kant hij voortaan zou staan. Niet aan de kant van de afgoden van zijn volk, maar aan de kant van de Heer Jezus Christus. Filippus en de kamerling daalden beide af in het water en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, en er staat weer zoiets wonderlijks, rukte de geest van de Heer Filippus weg. Ik weet echt niet of je dat nu zo letterlijk moet nemen dat Filippus zomaar ineens door de lucht getransporteerd werd. Dat hebben we dat wel vaak zo gehoord, maar ik weet niet of dat werkelijk noodzakelijk is. Dat is eigenlijk toch niet direct de normale wijze waarop God met zijn dienstknechten omgaat. Er staan vele wonderen in de Bijbel, maar we hoeven er niet meer bij te maken dan er al staan. Het zou heel goed kunnen betekenen dat de Heilige Geest er bij Filippus op aangedrongen heeft om de kamerling nu verder aan zijn eigen lot over te laten. En dat Filippus zijn zweegs is gegaan vanaf dit punt. En dat de kamerling hem ook niet eens meer gemist heeft. Hij ging zijn weg, staat hier, met blijdschap. Hij had eerst alleen maar Filippus. En toen hij de Heer Jezus had aangenomen, toen had hij de Heer. En toen hij werkelijk de Heer had en vol van de Heer was, had hij Filippus niet meer nodig. En daarom heeft de Heilige Geest deze Filippus ook weggerukt in die zin dat Filippus ook op stel en sprong deze man verlaten heeft. Het lijkt me helemaal niet nodig om daarbij dus een wonderbaarlijk transport door de lucht, door het luchtruim aan te nemen. Het woord hoeft dat beslist niet per se te betekenen. De kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Er staat, de kamerling zag hem niet meer, niet omdat die man zo ineens uit zijn gezicht verdween. Daar staat er niet. Dan zou je weer kunnen denken aan dat plotseling letterlijk weggerukt worden. Nee, er staat een andere reden. De kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Dat is de reden die er staat. Hij zag hem niet meer, omdat zijn oog gericht was op iets, op iemand anders. Zijn hart was vervuld van blijdschap in de Heer. Dat was de reden dat hij zijn oog niet meer op Filippus had gevestigd. Filippus echter werd in Asdod gevonden. En hij ging het land door, dat wil dus zeggen, dat was dus niet al te ver van Gaza vandaan. Het zijn beide steden uit het oude land van de Filistijnen. Hij ging het land door vanuit Asdod en verkondigde overal het evangelie aan alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Dat staat hier zo vermeld, omdat we tenslotte veel verderop, in, ik zei het straks al eventjes, in Handelingen 21, vers 8, vermeld vinden dat deze Filippus inderdaad in Caesarea woont. Wij gingen het huis van de evangelist Filippus binnen, die een van de zeven was, en bleven bij hem. Deze nu had vier maagdelijke dochters die profeteerden. Filippus heeft zich daar gevestigd, ik weet niet of hij al getrouwd was, maar hij heeft daar in ieder geval in Caesarea een gezin gehad. En daar heeft hij zich gevestigd. En daar zullen we hem later tegenkomen. We hebben hier dus deze twee belangrijke geschiedenissen. De eerste en de tweede fase van deze nieuwe ontwikkeling. Het heil komt tot de Samaritanen, dat is nog niet echt de grote doorbraak. Samaritanen zijn per slot altijd nog half en half Israëlieten. Een mengeling van Joden en heidenen. Het zijn bovendien mensen die van oudsher de ware God kennen, die de offerdienst kennen, die een plaats van eredienst hebben. Zij kennen de profeten, of beter gezegd, zij aanvaarden alleen maar, ik weet niet of het toen ook al zo was, maar alleen maar de Pentateuch, maar ze kenden dus de schriften en ze verwachten de Messias. Ze hadden eigenlijk dus in veel opzichten dezelfde religie als de Joden. Maar toch, het was niet zuiver Israël. Het was een nieuwe stap. En de tweede wat we gevonden hebben, de eerste heiden komt tot geloof. Het is ook nog niet de grote doorbraak, het is nog een op zichzelf staand geval, maar om zo te zeggen, er zindert wat in de lucht, er staat wat te gebeuren. En wat er staat gebeuren, dat is Cornelius. Maar voordat dat is, voordat we dat in hoofdstuk 10 vinden, vinden we in hoofdstuk 9, zoals we de volgende keer hopen te zien, eerst de bekering van Saulus. Dat is in feite de grote doorbraak. Niet in eerste plaats de bekering van de kamerling, niet in eerste plaats de bekering van Cornelius, maar de grote doorbraak die zo hier ertussenin staat, is dat God, dat de Heer Jezus, Saulus roept opdat deze de apostel van de heidenen zal worden. Zo vinden we dat hier al aangeduid in hoofdstuk 9 vers 15. Een uitverkoren vat om mijn naam te dragen, zowel voor volken als koningen en zonen van Israël. Het merkwaardige is, die staan pas op de derde plaats. De volkeren staan voorop. Dat is de eigenlijke doorbraak. Cornelius is alleen maar dat Petrus de deur opengezet heeft voor de heidenen. Hij is eigenlijk degene die de deurwachter is, om een beeld te gebruiken, Johannes 10, dan helemaal uit zijn verband gerukt. Petrus is alleen maar de deurwachter, hij zet de deur open. Maar Saulus is vervolgens de herder die de grote massa door die deur naar binnen leidt. Dat is wat we de volgende keer nader hopen te overdenken.